Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst te zingen van Psalm 72. We zingen vers 8, de groepen 3 en 3-4, die hebben die geleerd. Zo moeder koning, eeuwig leven. En wat er volgt in vers 8 van Psalm 72. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Aansluitend daarop lezen wij Matteüs 21, de versen 33 tot en met 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen Matthäus 21 vanaf vers 33 tot en met 41. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Toen het de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard, en doden hem. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, en zal de wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 42, versen 1, 3 en 5, heigend herder jacht ontkomen, en ook vers 3 en vers 5, Psalm 42, we zingen de versen 1, 3 en 5. Gemeente, vorige week hoorden de woorden Matthäus 8. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zei tot degene die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. De Heer Jezus, die zei het in de bekende geschiedenis van de hoop maar over 100. En we zagen toen opnieuw de tegenstelling Joden aan de ene kant en de heiden, zoals deze hoofd maar over 100, aan de andere kant. Want van de Joden zou je zo'n groot geloof mogen verwachten, maar het was er niet. Van deze heidense hoofd maar over 100 zou je zo'n groot geloof niet verwachten, maar het was er wel. Gemeente, tegenstellingen dus. Zoals we die ook vanmorgen weer tegenkomen. Tekst voor de preek vanmorgen, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Matthäus 21, de versen 33 tot en met 41. Ik noem alleen vers 37 nog eens. Matthäus 21, vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de gelijkenis van de wijngaardeniers. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het geschenk van de wijngaard in vers 33. Tweede plaats de vrucht van de wijngaard in vers 34 tot en met vers 39. En als derde, de waarschuwing bij de wijngaard in de versen 40 en 41. Dus het thema is de gelijkenis van de wijngaardeniers. Het geschenk van de wijngaard, de vrucht van de wijngaard en als laatste ook de waarschuwing bij de wijngaard. Onze eerste gedachte is dus het geschenk van de wijngaard. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus, die heeft al heel veel preken gehouden en ook al heel veel wonderen gedaan. Hij laat zien, hij laat horen, dat hij echt de Zoon van God is. Veel mensen luisteren graag naar de Heer Jezus, maar niet iedereen is daar blij mee, integendeel zelfs. Je merkt dat heel vaak in de evangeliën. Zo ook in de aanloop naar de gelijkenis waar we vanmorgen op letten. Je leest in vers 22 dat de Heer Jezus in de tempel in Jeruzalem komt en dan daar ter verantwoording wordt geroepen door de overpriesters en de ouderlingen van het volk. Ze willen wel eens weten hoe dat nou precies zit. Met welke bevoegdheid doet de Heer Jezus al deze dingen eigenlijk? Je merkt wel, ze accepteren dat zomaar niet. Eigenlijk willen ze niet dat er zoveel mensen naar de Heer Jezus luisteren. Maar de Heer Jezus, die weet wat ze zo over denken. Dat merk je. Want dan gaat hij iets uitleggen. Dat doet de Heer Jezus met behulp van een gelijkenis in de versen 28 tot en met 32... Iedereen mag het horen, de Joodse leiders, de mensen die eromheen staan. De Heer Jezus geeft onderwijs en legt uit dat het uiteindelijk aankomt op bekering en geloof in hem. En wat is de Heer Jezus dan scherp? Tollenaren en hoeren zullen hen voorgaan in het koninkrijk van God, omdat die zich bekeren en het evangelie aannemen. Terwijl de Joodse leiders dat uiteindelijk niet doen, die gaan door in een onbekeerlijkheid en ze verwerpen het evangelie. En gemeente, hou dat even vast. Want met dat in het achterhoofd hebben we gelijk de aansluiting naar de andere gelijkenis waar we vanmorgen samen op letten. Een andere gelijkenis dus, vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Jongens en meisjes, de Heer Jezus gebruikt ook in deze gelijkenis een beeld wat de mensen van toen goed konden begrijpen. Het is het beeld van precies zo'n wijngaard, als in het oude Israël wel vaker tegenkwam. Een landeigenaar legt die wijngaard aan. En dan merk je aan de woorden wel dat er veel zorg aan besteed is. Deze man die plant de wijngaard, hij zet er een tuin, hij plaatst een tuin, zet er een muur omheen, om wilde dieren en dieven er buiten te houden, om ervoor te zorgen ook dat de boel niet zal verwilderen. De landeigenaar bouwt er ook een wijnpersbak in, dat kun je begrijpen, want die is nodig om straks van de geplukte druiven wijn te kunnen maken. Hij bouwt er ook een toren in. Jongens en meisjes, bovenin die toren, hè, had je een goed uitzicht over de wijngaard en ook over de omgeving. Wanneer dat allemaal gedaan is, dan zoekt die landeigenaar zogenaamde landlieden. Landbouwers, je zou kunnen zeggen, hij zoekt wijngaardeniers. Deze mannen die huren de wijngaard, ook dat gebeurde wel vaker in het oude Israël. Deze mannen, die moeten goed zorgen voor die wijngaard. Ook dat was vaker het geval in Israël. Ze moesten hard werken, de wilde dieren wegjagen, dieven op afstand houden. En dan gaat de landeigenaar inderdaad weg. Hij gaat op reis naar het buitenland. Deze wijngaardeniers, die weten natuurlijk best, wij moeten straks wel verantwoording afleggen over de manier waarop wij voor die wijngaard van die landeigenaar hebben gezorgd. Straks komt die landeigenaar erop terug. En dan moeten ze de pacht in de vorm van de druivenoogst aan hem geven. Gemeente, terwijl de Heer Jezus dit verhaal vertelt, denken de mensen, wat zou de Heer Jezus nou toch bedoelen? Wat wil de Heer Jezus ons eigenlijk leren? Ik stel me zomaar voor dat er bij de Joden ondertussen een lampje is gaan branden. Bij u misschien ook wel. Een wijngaard, waaraan heel veel zorg is besteed. Onwillekeurig denken de Joden aan de bekende geschriften van het Oude Testament, aan de profeet Jesaja. Want ja, jongelui, ook Jesaja vertelde eens van zo'n wijngaard. Kun je teruglezen Jesaja 5, bekende lied van de wijngaard van de Heere. Lees voor uzelf thuis, maar eens na. En inderdaad, gemeente, zult het lezen, de overeenkomsten die zijn treffend. Ook Jesaja noemt de dingen op waaruit de zorg voor de wijngaard blijkt. De wijngaard is geplant, de bodem van stenen gezuiverd, er is een muur omheen gezet, er is een wijnpersbak ingebouwd, er staat ook zo'n wachttoren in. Je merkt ook bij Jesaja, wat hier ook al duidelijk wordt, het gaat bij dat beeld van die wijngaard eigenlijk om Israël zelf. Het gaat om het koninkrijk van God, zoals vooral in het begin helemaal vervlochten was met het totale volksleven van Israël. Want de Heere gaf hen het land Kanaan, Een land wat veel vrucht draagt. De Heere heeft er ook een muur omheen gezet om te beschermen. De Heere heeft het volk immers apart gezet van de andere volken van deze aarde. De naam van de Heere werd eraan verbonden. Het is het volk van zijn eigendom. En wat een zorg is eraan besteed. Het volk van Israël is uit Egypte geleid, is in Kanaan gebracht. De Heere ging het verbond met hen aan, gaf het volk zijn bevelen en ook zijn inzettingen. Dat zijn van zulke muren grenzen eigenlijk om te beschermen. En de Heere heeft het alle jaren door beschermd en bewaard. In gedachten zie je de Joden erover nadenken. En laten wij dat ook doen. Wat gemeente, wat wil de Heilige Geest er ons vandaag mee leren? Ja, kijk, een gelijkenis, hè, is soms in bepaalde opzichten net een spiegel. Net een spiegel. Terwijl de Heer Jezus aan het vertellen is, kom je dan tot de ontdekking dat dit ook over jou gaat. Begrijpt u dat, gemeente? Je komt tot de ontdekking dat dit ook over jou gaat. Waarbij het ook vandaag de bedoeling van de Heer Jezus is, dat dit dan iets met ons doet. Dat we onze zonden gaan zien. Dat we leren buigen voor de Heer. Dat we de Heer Jezus nodig gaan krijgen als onze borg en middelaar. Dat we hem ook zo door het geloof zullen leren kennen. Want dat het ook zo, hier zo is, merk je vanzelf, als je over de beelden nadenkt. Want ten diepste, God zelf vergelijkt zich met iemand die een wijngaard plant. Gelijkenis zegt het, een heer des huizes wordt hij genoemd. Verdrietig lezen verder, met hoeveel soorten wijngaard wordt aangelegd. Volgens vers 43 is de wijngaard het koninkrijk van God. De Heer Jezus laat daarmee zien hoeveel zorg de Heer aan zijn volk besteedt. En de pachters dan, gemeente? Die wijngaardeniers dan? Ja, daarmee wordt een deel van de gelijkenis. Eerst inderdaad Israël bedoeld, God. Die heeft van zijn kant er alles aan gedaan om het volk van Israël een vruchtbaar volk te laten zijn. Hij heeft het volk zijn verkiezende liefde verklaard. Het genadeverbond opgericht. Israël heeft de geboden en de beloften het evangelie ontvangen. Hij gaf hen de dienst van de verzoening, gemeente. Wat heeft de Heere onuitsprekelijk veel gedaan. Hij heeft zijn zorg aan zijn volk besteed, met dit doel, opdat ze hem zouden dienen en vrezen. Dat is de pacht, gemeente. Dat is de vrucht waarnaar hij zoekt. Maar daarmee trekken we de lijn door naar onszelf. Zo heeft God namelijk ook de gemeente van het Nieuwe Testament een kostbare wijngaard toevertrouwd. Zijn heil, zijn koninkrijk. En hij heeft ons, u en jou en mij, als pachters, als wijngaardeniers aangesteld. Ja, want we zijn in uitwendige zin opgenomen in het verbond. Bij onze doop heeft de Heere ons apart gezet, binnen de band van het verbond alles toegezegd wat we nodig hebben om voor hem te leven. Vaderlijke zorg. De vergeving door Jezus bloed. en de levendmaking door de Heilige Geest. De naam van de drie-enige God is aan ons verbonden in de Heilige Doop en dat is bijzonder. Ik weet inderdaad dat niet iedereen gedoopt is. Maar dat geldt toch ook jou, dat de Heere ervoor gezorgd heeft dat jij elke zondag in de kerk en thuis de boodschap uit de Bijbel hoort. Denk je erover na? Bijzonder is dat. Rondom deze wijngaard stond een muur om te beschermen. Zo ook nu. Jongelui, de Heere, die heeft binnen de band van het verbond een muur om ons heen gezet door middel van zijn goede geboden. Want de Heere, die wil zo graag dat het goed met ons gaat en wij in gehoorzaamheid aan hem leven. Jongelui, daarbij hebben we ook het evangelie ontvangen. De prediking van zondag aan zondag, de gemeente waartoe we behoren. Elke zondag. En op zoveel door de weekse activiteiten worden wij binnen de gemeente omschenen door de zon van de gerechtigheid. Door de Heer Jezus Christus. De Heere, die geeft ons binnen de band van het verbond de prediking van de middelaar van het verbond. Christus Jezus. Die gaat voorbij in het gewaad van zijn woord. En dan waarschuwt hij in liefde om niet door te gaan in de weg van de zonde. Dan strekt hij in liefde zijn armen uit naar ons. En nodigt hij om te komen tot Jezus Christus. Gemeente, wat wordt er ontzettend veel aan deze wijngaard gedaan. Die wijngaard werd op tijd bevochtigd door de dauw van de Heilige Geest. Er wordt gesnoeid, ranken worden gereinigd en dat alles, opdat deze wijngaard en deze ranken vruchten zouden voortbrengen. Want er staat ook een wijnpersbak straks, worden alle druiven verzameld om via de wijnpersbak te worden tot een goede wijn. Gemeente, kijkt u in de spiegel van de gelijkenis? Wij allemaal? We moeten voor onszelf eens nagaan. In alle rust, in alle eerlijkheid nagaan. Hoeveel moeite God al heeft gedaan. Om ook ons vruchtbaar te laten zijn voor hem. In Jesaja 5 vraagt de Heere, even mijn eigen woorden gezegd, wat zou ik er nog meer aan moeten doen? En die vraag, gemeente, zou ik graag aan je hart willen leggen. Wat zou ik er nou nog meer aan moeten doen? Dan mag de Heere toch rekenen op pacht. Dan mag de Heere toch rekenen op vrucht. Dat heeft de Heere toch aan ons verdiend. Of niet? De vrucht van de wijngaard, tweede gedachte. Je merkt aan vervolg dat de Heer Jezus daar ook naartoe gaat werken, naar dat van die vrucht. Je leest in de versen 34 tot 39, ik val het dan wat korter samen. De Heer Jezus, die schetst in deze versen, in een paar lijnen, het gedrag van de wijngaardeniers ten opzichte van de eigenaar van de wijngaard. Wat er gebeurt? Nou kijk, nadat zo'n wijngaard was geplant en opgebouwd, had je pas na een paar jaar de eerste vruchten. Dat wist iedereen. Dat merk ik ook aan de woorden hier. Die eigenaar, ja, die wacht tot de oogst. want hij weet heel best, dat gaat allemaal niet vanzelf. Er is tijd nodig, tijd geeft hij ook, maar op een keer moet het er toch van komen. En dus stuurt hij zijn dienaren erop uit, die zullen voor hem dat deel van de vruchten waar hij recht op heeft, komen innen. Die gaan op pad, melden zich bij de huurders, bij die wijngaardeniers dus, dat ze komen om de vruchten te innen. Kun je begrijpen? Wat er dan gebeurt? Hé, jongens en meisjes, je gelooft je ogen en je oren niet, die wijngaardeniers willen helemaal niet de vruchten aan de eigenaar geven. Wel nee, die willen ze zelf houden en daarom bedenken ze een boos plan. De eerste dienaar die komt, die krijgt een geweldig pak slaag. En die gaat zonder vrucht weg. Hij mag aan de baas gaan vertellen, hè, wat hem overkomen is. Anderen nemen zijn plaats dan in. Dat zal hen vast niet overkomen. Maar de gemeente, het vergaat ze nog erger. Merk de opklimming in de verse op. De een, die wordt in elkaar geslagen. De ander wordt gedood. De derde, op een onterende manier zelfs gestenigd. Daarna stuurt de landeigenaar weer een ploegje mensen erop af. Meer in getal staat er dan. Maar hun overkomt precies hetzelfde. Ik stel me zo maar voor dat het voor die landeigenaar toch wel bijzonder kwetsend geweest moet zijn. Wat een ondankbare ontrouw. Wat oneerlijk is dit. Maar let dan op. Wat het geduld van deze landeigenaar is toch nog niet op. Na al die teleurstellingen is er eigenlijk nog maar één mogelijkheid overgebleven. En dat is de zoon van deze landeigenaar. Die heeft, zou je denken tenminste, wat meer gezag en meer positie. Natuurlijk, ook hij loopt gevaar om mishandeld. Misschien ook gedood te worden. Maar dat gemeente, dat zullen ze toch vast niet durven, 37. En ten laatste zond hij tot hij zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Merkt u, gemeente, dat dit het meest aangrijpende is in heel de gelijkenis. Hij zendt zijn zoon. Normaal zou dat ondenkbaar zijn. Wie stuurt er nu zijn zoon? Nadat tal van knechten zijn gedood. Wat bij mensen ondenkbaar is, dat gebeurt bij God. De landlieden, die zien hem inderdaad aankomen. Maar dan zeggen ze tegen elkaar, vers 38, deze, zijn erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Jozef meisjes, dat is wat. Wat gebeurt, vers 38, 39, en hem nemende, wierpen ze hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Ze zouden het alleen niet gedurfd hebben. Ze doen het daarom samen. Maar hij wordt gegrepen en buiten de wijngaard ook gedood. Gemeente, proeft u in deze woorden het onbegrijpelijke van de liefde van God naar zijn volk Israël. Dat is natuurlijk de eerste lijn naar de mensen van toen. Menselijkerwijs gesproken heeft de Heer zich uitgeput om de mensen tot bekering te brengen, toch? Ga maar na, aan de hand van de geschiedenissen van het Oude Testament. Profeet na profeet werd gezonden. De ene stem van God werd opgevolgd door de andere stem van God. En eigenlijk ging het maar door vanaf de planting van de wijngaard tot en met de komst van Johannes de Doper. Wat de bedoeling daarvan was, de gemeente maar één woord. Vrucht. Gemeente, vrucht. Vrucht van geloof en van bekering. Vrucht van berouw en van boetvaardigheid. Vrucht van terugkeer tot de God des levens. Maar we weten het, dat was er, althans in het algemeen genomen, niet. En wat er toen volgde, Hebreeën 1 vers 1 en 2, God, voortijds veelmaals en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Merkt u gemeente, dat de Heer Jezus in deze gelijkenis op dit punt althans, eigenlijk over zichzelf heeft. Mogelijk zullen ze hem ontzien. Moet je over nadenken, gemeente. Mogelijk zullen ze hem ontzien. Terwijl hij hier al zo goed weet, ze zullen ook mij niet ontzien. Wel, nee. Jongens en meisjes, je weet wel hoe het met de Heer Jezus is gegaan. Uiteindelijk is ook de Heer Jezus ter dood gebracht. Buiten de wijngaard. Buiten de stad. Want het moest natuurlijk wel netjes gebeuren. Ja, ja. Opnieuw denk ik erover na wat de Heilige Geest ons vanmorgen leren wil. Maar misschien, gemeente, is het ook ons wel opgevallen. Het geduld van deze man. Het geduld van deze man staat in de gelijkenis voor Gods geduld. Mag ik u eens vragen, gemeente? Kijk het in de spiegel van de gelijkenis, hè? Dat weet u wel. Bent u, ben jij nog wel eens verwonderd over Gods geduld, over Gods langmoedigheid? Denk er maar over na. Hoe vaak komt hij niet met nieuwe aanmaningen naar ons toe? Door middel van de prediking. Door middel van andere roepstemmen. Ja toch? En de gelijkenis wordt uiteindelijk de Zoon erop afgestuurd. Die tegelijk de erfgenaam van de wijngaard is. Je merkt, zei ik al, de Jezus die steekt op dit moment over zichzelf. Want hij is inderdaad de gezondere van de Vader. Door hem te sturen, gaat God inderdaad tot het uiterste. En nu, ten laatste, zendt God zijn enige geboren zoon, zijn geliefde, in wie hij een welbehagen heeft. Dat is het hele evangelie. Want de liefde van de Vader, die zo ver is gegaan. Maar je verwondert je als het goed is, dan ook niet minder over de bereidwilligheid van de Zoon. Zeker als je daarbij zijn ontvangst door de pachters, door die wijngaardeniers in je achterhoofd houdt. En hoe gaat dat bij ons, gemeente? Maar jongens en meisjes, de Heere, die vertelt ons elke keer weer, jullie moeten mij lief hebben met heel je hart. En met heel je ziel, en met heel je verstand, en met al je krachten. En je naasten als jezelf. En nu ziet hij uit naar ouderen en jongeren, die het onder al zulke dingen eerlijk gaan vertellen tegen de Heere. Heere, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat erg, dat ik u in mijn leven nooit de hoogste plaats heb gegeven. En mijn naasten niet lief had als mezelf. Dat ik altijd zonder u wilde leven. Gemeente, is deze vrucht er al in ons leven? Ik heb mezelf aan de Heere over mogen geven. Ik heb het verloren van zijn liefde. Want dat hoort er helemaal bij. De Heere vertelt ons ook in het evangelie. Mensen zijn welkom bij hem zoals ze zijn. En aan zijn voeten hoeft niets achter te worden gehouden. En wordt ook niets achtergehouden. Niet één keer, maar elke dag weer. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Gemeente, diep zwart is de achtergrond van ons verloren bestaan voor God. En ondubbelzinnig is ook het oordeel van God. Maar juist dan klinkt de helder boodschap van de liefde van God. Hij heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Zo lief had God de wereld. Want hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt. Gemeente, is dan uw en jouw en mijn leven al zo'n vrucht voor hem? Dan zoekt hij naar jongeren en ouderen die niet anders meer kunnen dan met hun geest uitgaan tot hem, om door hem behouden en gerechtvaardigd te worden. Dan gaat ons hart uit naar hem. Kent u dat, gemeente? Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En in de stilte van je kamer, je fiets, vertel je de Heere, Heere, ik heb u lief, want u hebt mij eerst lief gehad. Het zijn de eerste prille vruchten van zo'n geloof, waarin je in al je schuld en ellende toch niet meer zonder de Heere Jezus kunt. En wat een zegen, wanneer die vruchten er ook rijper worden. Weet u nog van het grote geloof? Dan ben je ook echt als de rank verbonden aan de wijnstok. Er wordt geleefd van de verdiensten van de Heere Jezus. Dan is er zo'n leven uit hem. Dan is er een leven door het geloof in hem. Zijn geest is dan die van jou. Zijn bloed stroomt door de aderen. Zijn gedachten zijn ook die van ons geworden. Gemeente, het blijkt allemaal uit de vrucht voor hem. Die ene vrucht van de Heilige Geest in al zijn verscheidenheid en veelkleurigheid. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En die vrucht, die zal zijn voor hem. We gaan samen zingen. Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er volgt in vers 2 van Psalm 65. De gelijkenis van de wijngaardeniers, of de landbouwer zo u wilt, is een geschenk van de wijngaard, daarna de vrucht van de wijngaard en als laatste ook de waarschuwing bij de wijngaard. Gemeente jongens en meisjes, daar staat de Heer Jezus met zijn discipelen, de Joodse lijstlieden, met ook heel wat andere mensen eromheen bij. De Heer Jezus vertelde gelijkenis. Hield de spiegel voor, zeiden we net al, de gelijkenis over een wijngaard. Uiteindelijk vertelde de Heer Jezus ook nog iets van zichzelf. Door wie en met welk doel erbij hij naar deze aarde is gekomen. En dan zal het nu wel klaar zijn, zeker. Begin van de preek noemde ik al dat ook deze gelijkenis alles te maken heeft met dat van die tegenstelling. Dat verschil tussen Joden aan de ene kant en heidenen aan de andere kant. Denk nog even aan de wijze uit het oosten, de hoogmer over 100, dat er alles mee te maken. Zo ook het onderwijs van de Heer Jezus in deze gelijkenis. Dan merk je vooral wat er daarna gebeurt. De Heer Jezus stelt in vers 40 een vraag. waarin het antwoord eigenlijk al is opgesloten, vers 40, wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal. Wat zal hij die landlieden doen? Merk erop, gemeente, de Heer Jezus, laat nu die landeigenaar zelf op toneel verschijnen. Die plaatst hij voor het voetlicht. In het beeld van de gelijkenis kun je dat begrijpen ook. Denk maar na, gemeente. Die mishandeling, de dood van zijn knechten, de dood zelfs ook van zijn zoon, hij was erg. Het lijkt zo te zijn dat de overpriesters en de oudsten dat zelf ook zo wel begrepen hebben. Ze zeggen in vers 41, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Waarmee deze overpriesters en ouderlingen een oordeel over zichzelf uitspreken. Ik had dat grijpend is. Dat ze dat zelf nog lekker te beseffen ook. Dat merk je. Wat ze straks zeggen in vers 45. Dan hebben ze dus door, hè. Dan hebben ze dus door dat het ten diepste over hen gaat. En ze veranderen niet. Dat is wat gemeente. Ze beseffen dat het over hen gaat. En ze blijven gewoon dezelfde. En dan weten we dat het oordeel zo ook over hen is voltrokken. Om te zeggen, met de woorden van de Heer Jezus zelf, de kwaden is een kwade dood aangedaan. De herhaling van het woord kwade, dat geeft iets aan van het rechtvaardige, van het goddelijke oordeel, wat al snel na de dood van de Heer Jezus is voltrokken. Denk maar mee, gemeente. Het Koninkrijk van God was namelijk vroeger inderdaad heel nauw vervlochten met het totale volksleven in Israël. Maar dat verandert. Het wordt ervan losgescheurd. Het wordt gegeven aan het volk van de nieuwe bedeling. De kerk die komen zal uit Jood en Heiden. Aan die ene kerk uit Jood en Heiden zullen met de woorden van Paulus in Efeze 4 apostelen, evangelisten, herders, opzieners en leraars gegeven worden, met allemaal dit doel, die vrucht van geloof en van bekering ook onder hen. Let erop wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Jullie landlieden, jullie wijngaardeniers, jullie zijn wel verdorven, maar daarmee die wijngaard niet, zo is het niet. De mensen wel, de wijngaard niet. Zo is die wijngaard namelijk verplaatst naar anderen, ook naar ons, opdat die vruchten ook zal zijn onder ons. Gemeente, het komt opnieuw zo dichtbij. Wat bedenken wij? Dat God uiteindelijk ook zo tot ons in deze onze laatste dagen gesproken heeft door de Zoon. Hoe zijn we eronder? Denk nog even aan die wijngaardeniers. Hoe vaak heeft God al tot ons gesproken? Gemeente jongelui, heb je er al eens over verwonderd? Als je zondags in de kerk zit, of thuis in je Bijbeltje leest, Nu spreekt ten diepste God zelf tot mij. Besef je dat? Nu spreekt ten diepste God zelf tot mij. God zelf vraagt mijn hart. Ik wil over nadenken. Wat voor een Heer zou nou zo vriendelijk en zo geduldig zijn met rebellen zoals wij zijn en zo met zulke mensen om willen gaan? Ryle, die zegt het zo: weinig teksten zullen in de laatste dag zo duidelijk voor de aandacht komen als die van Petrus in 2 Petrus 3 vers 9. De Heere is langmoedig over ons. Hoort u dat, gemeente? De Heere is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij tot bekering komen. Want wat is er in dat licht bezien dan een zegen, wanneer er tijden mogen zijn, dat je met allen die de Heere dienen en lief hebben, uit een oprecht hart terug mag blikken. En je die eigen leven op ziet lichten. Genade voor de bekering. Genade na de bekering. Genade bij iedere stap op de weg van je aardse reis. De genade van het geloof. De genade van de hoop. De genade van de liefde. En dat voor zo iemand als ik ben. De genade van het begin. De genade van de voortgang. De genade van de volharding. En met het zicht op een eeuwige toekomst, bij tijden, ook de genade van de voltooiing. Gemeente, je komt er in het leven met de Heere niet over uitgedacht. Wat zijn er veel van die goede tierenheden. Veel van die zegeningen van de Heere in ons leven, die tot bekering moeten leiden. De zegen van gespaard te worden. Ja toch? De zegen van bewaard te worden. De zegen van gewaarschuwd te worden. De zegen van gelokt en genodigd te worden. Vul zelf maar in, gemeente. In alle liefde. De oordelen van God zullen evenzeer komen over de ongelovige christenen als ze gekomen zijn over de ongelovige Joden. Weet u nog van de Joodse leidslieden? Dat het over hen ging, was in ieder geval wel duidelijk. Maar het aangrijpende was, ze waren te trots om berouw te hebben. En ze waren te hard om zich te bekeren. O gemeente toch. Te trots om berouw te hebben. En te hard om je te bekeren. O, laat het bij ons toch anders zijn. Of anders worden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De gelijkenis van de wijngaardenier, geschenk van de wijngaard, de vrucht van de wijngaard, en als laatste ook de waarschuwing bij de wijngaard. Nog één vraag, gemeente. Hebben wij nou ook vanmorgen door alles heen Gods stem gehoord. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet heb gedaan? De landman zoekt vrucht. Amen. Psalm 106, vers 3 en vers 26. Geliefde gemeente, gaat er heen in vrede, dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.